Dames en heren, allemaal van harte welkom bij deze informatieve raadsvergadering. Ook een harte welkom aan de D66-fractie. Kijkers thuis ook van harte welkom. Wij hebben vanavond hier één agendapunt. Het tweede agendapunt is elders. Vanavond gaan we het hebben over het integraal huisvestingsplan onderwijs, het IAP. In april van dit jaar heeft wethouder Huizinga de raad bijgepraat over het nieuwe IAP. En hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de scholen over de huisvesting van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Wij hebben vanavond een aantal gasten, terwijl ik mijzelf in echo hoor. Kan ook geen kwaad. We hebben twee externe adviseurs, de heer Kogelman en de heer Ahlers. Die zullen straks ook een presentatie geven en vragen mogen tijdens de presentatie. Maar wij beginnen met een inleiding van wethouder Huizinga.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik gooi even die stoel aan de kant. Dat is voor jullie ook fijner, denk ik. Inleiding is misschien een beetje een groot woord, want ik zal het heel kort houden. Maar fijn om u vanavond hier te zien. We hebben wat te melden. We hebben namelijk weer stappen gezet rondom het integraal huisvestingsplan onderwijs. Daarover bent u al eerder geïnformeerd toen we stilstonden bij eigenlijk de stand van het huidige bestand aan gebouwen in onze gemeente. We hebben toen ook iets gedeeld over de ontwikkeling van leerlingenaantallen. Nou, u weet dat het integraal huisvestingsplan gaat over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Overigens ook over het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs. Nou, daar hebben wij bureau HEM voor in de arm genomen. En Martijn heeft u al vaker gezien, dus ik zal zo meteen hen ook het woord geven. We hebben de vorige keer nadrukkelijk ook met de, weet u denk ik nog, met de onderwijsbestuurders hier op de publieke tribune het gesprek gehad. En toen heb ik ook gezegd, we trekken heel goed samen op. Dat ze er vanavond niet zijn, heeft niets te maken met dat we niet goed samen optrekken, want we zijn eigenlijk nog steeds in een heel intensief proces samen met de onderwijsbestuurders. Dat verloopt heel goed. Maar we hebben gemeend vanavond er nou niet heel uitgebreid te doen en vooral u te informeren. Dus vanavond is wat ons betreft ook wel interactief en u kunt alle vragen stellen die u wil stellen over de stand van zaken. Maar ik zei al, we hebben het ook het een en ander te melden. Daar ben ik heel enthousiast over. Het college heeft daar ook kennis van genomen. En we hebben met elkaar gezegd, ja, hier zitten wel een paar lijnen in die heel goed zijn voor niet de nabije toekomst, maar ook voor de langere toekomst voor Doetinchem. Dan gaat het over de stand van onze gebouwen in het VO bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over de bezetting van de gebouwen van het primair onderwijs. De samenwerking met de kinderopvang. Zo hebben we wat verschillende stappen met elkaar gezet, waar ik wel heel blij mee ben. En vanavond kunnen we een tussenstand presenteren. U weet dat aan het begin van 24 we ook weer naar u toe komen en dat dan ook de plannen concreet aan u worden voorgelegd. Maar vanavond zullen wij ook goed luisteren en eventueel uw inbreng natuurlijk ook meenemen. Dus dat voor de korte inleiding vooraf, voorzitter. En ik geef dan heel graag Martijn van HEM het woord. Dan kunnen zij het verder toelichten. En vragen zijn Annelies, de ambtenaar, en ik natuurlijk ook voor beschikbaar. Als ze politiek zijn, dan komen ze vast op mijn bordje, maar dan komt dat goed. Fijne avond wens ik u. Dank.
Zou u de microfoon even nog? Ja.
Ja. Nou, dankjewel voor de introductie, Jorik. Welkom, mede namens mijn collega. En tweede keer dat we hier staan. En de eerste keer waren we nog echt aan het begin. Hebben jullie meegenomen in het proces en wat we allemaal gingen doen. En nu kunnen we al wat meer toelichten, want we gaan naderen het eind eigenlijk al. Dus we kunnen al best wel veel laten zien. Ik weet niet of het handig is of ik in beeld ben of dat die moet dat. Ja, kijk, beter. Dat is ook veel fijner. We lopen er doorheen. Als er vragen zijn tussendoor, stel ze rustig. Hè? Dus blijf daar niet meer zitten. Alle vragen zijn welkom. Ruimte om te groeien. Kijk, om te beginnen, dit is een mooi stuwmeer. En ik zat ernaar te kijken en toen dacht ik van, is dit nou bij de Croix de Fer? Want ik ben ooit gefietst en dat komt me wel bekend voor, maar ik weet niet zeker. Maar het zou kunnen dat het in Frankrijk is. Een stuwmeer. En die gebruiken wij vaak in Nederland voor onderwijshuisvesting. Veel gemeenten hebben mee te maken met een stuwmeer aan verouderde gebouwen. En dan is de vraag of het beheersbaar is. Nou, dit is mooi rustig kabbelend, er is niet zoveel aan de hand. En wettelijk gezien is dat ook bij jullie het geval. Dus wettelijk gezien is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Jullie voldoen aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting. Of dat een positief verhaal is, daar kom ik zo meteen nog op terug. Lokaal gezien, dus vanuit de lokale ambitie die je met elkaar wil bereiken, ligt dat anders. Als je zegt, we dragen onderwijs een warm hart toe en we vinden dat we via huisvesting onder andere kansenongelijkheid te lijf moeten gaan. En we vinden dat schoolgebouwen een bepaalde kwaliteit moeten doen. Ja, dan heb je wel een bepaalde spanning. En gezien de voorraad die we op dit moment hebben, de verouderde voorraad, is die spanning behoorlijk aan het oplopen. En hoe verder je, hoe langer je wacht met het aanpakken daarvan, hoe meer je eigenlijk doorschuift naar de toekomstige generatie. En dus die druk wordt steeds groter. Gebouwen die begin 2000 zijn gebouwd, ja, die zijn over 20 jaar alweer 40 jaar oud, meer dan 40 jaar oud. En daarmee alweer theoretisch gezien afgeschreven. Dus hoe langer je wacht met het zeg maar aanpakken van die oude gebouwen, ja, hoe meer als het ware die voorraad zich ophoopt richting de toekomst. Dus vandaar dat we van een toenemende druk spreken. Ik zal dit even uitleggen. Eerst even nog een heel klein stukje terug van wat is nu die wettelijke zorgplicht waar jullie voor staan als gemeente. Waar moet je aan voldoen volgens allerlei wetgeving? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel trouwens voor onderwijshuisvesting. En dat vinden schoolbesturen meestal niet zo leuk om te horen, maar het is wel een feit. In feite kunnen schoolbesturen aanspraak maken op nieuwbouw als er een algehele onomkeerbare slechte technische staat is. Nou, wij noemen dat altijd niveau duct tape. En wat heb je nog meer daarvoor?
De halve action
leegkopen. Halve action leegkopen bijvoorbeeld, om een gebouw in stand te houden. Hè, dus dat is echt een laag niveau. Eigenlijk moet je bij wijze van spreken door de vloer heen zakken en het water door het plafond. En dan kun je als schoolbestuur zeggen, gemeente, u blijft in gebreken. Wij kunnen geen goed onderwijs aanbieden en u moet voor mij vervangende nieuwbouw verzorgen. Dan gaat er altijd nog een check overheen of er geen achterstallig onderhoud is gepleegd. Want dat ligt bij de schoolbestuur, het onderhoud. Nou, als dat niet zo is, dan kan een schoolbestuur een claim indienen. Dus dat is een heel, ja, dat ligt vrij laag, dat niveau, qua kwaliteitsniveau, landelijk gezien. Ten tweede zijn jullie verantwoordelijk voor uitbreiden. Hè? Dus als er scholen groeien en er is onvoldoende capaciteit, nou, dan mag je eerst nog kijken in de omgeving. 2 kilometer hemelsbreed. Hè? Dus dan trek je een lijn, doen we altijd met een cirkel. En dan kijk je of de scholen die daar binnenvallen, of die genoeg capaciteit hebben. Zo ja, dan mag je verwijzen naar leegstand. Zo nee, dan moet je voorzien in uitbreiding van die scholen. En als laatste constructiefouten. Nou, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar stel je voor dat de fouten zich aandienen. En de aannemer die is inmiddels failliet. En die kun je niet meer aanspreken erop. Ja, dan staan jullie aan de lat voor constructiefouten. Bij nieuwbouw of uitbreidingen die je zelf hebt gefinancierd. Dus dat is eigenlijk een vrij smal kader waarin binnen jullie wettelijk gezien aansprakelijk zijn of aangesproken kunnen worden. Nou, lokaal gezien gaat het breder, hè? Dus dat is helemaal afhankelijk van jullie ambitie als gemeente. Wat wil ik zijn op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting? Nou, we hebben in ons plan dat in 6-tal punten uiteengezet. En het gaat ten eerste om het bieden van een kansrijke leeromgeving. Sorry. En dat heeft ermee te maken dat je zegt, ik wil dat elke leerling het onderwijs kan krijgen wat hem toekomt. En dat kan vrij breed zijn, hè? Dus we hebben hier allerlei smaken in de gemeente. Ook als regiogemeente. Het gaat van regulier naar speciaal basisonderwijs, naar speciaal onderwijs. En het heeft er ook mee te maken dat leerlingen in toenemende mate, hè, vroeger werd alles maar in één klas gezet. En nu probeer je eigenlijk zo lang mogelijk leerlingen op een reguliere school te houden. Door middel van extra zorg. Nou, dat vereist natuurlijk ook wel weer aanpassingen in de ruimte. En dus vroeger het klassikale systeem, wat ik in ieder geval heb gehad. Ja, een paar klassen en nou, dan had je nog een aula en dan had je het wel gehad. Nou, het is nu veel meer groepswerken en individueel werken om leerlingen toch zo lang mogelijk op de reguliere scholen te houden. Dus dat vereist wel aanpassing in de huisvesting. Het tweede wat we eigenlijk in het plan zetten, wat we willen, is een divers aanbod. En dat wil niet zeggen dat we alles tot in den treuren in stand moeten houden. Maar het is wel mooi dat ouders te kiezen hebben. En dat kan gaan om onderwijsconcepten en dat kan gaan om denominaties. En daarin verschillend, daarin je weg zoeken wat je wil. Thuisnabij onderwijs is toch wel een ding wat steeds meer opkomt. Dat heeft ook te maken met het wat vervagen van denominaties. Het wordt allemaal wat minder. En je ziet dat mensen heel graag wel in de nabijheid van de woonomgeving het liefst de school zoeken. Nou, die heb ik al genoemd. Regiofunctie Achterhoek. Hè. Jullie hebben echt een grote regio waar jullie bedienen. Als wat betreft met name speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, zie je dat terug. En dat hebben jullie ook uitgesproken als gemeente. Dat willen wij ook zijn. Die regiofunctie vervullen richting Achterhoek. En dat zal ongetwijfeld ook op andere gebieden zo zijn. Nou, dan heb je de kindcentra. De kindcentra, moet ik zeggen. Nou, daar kom ik soms nog op terug. Hè. Eigenlijk de verbreding van onderwijs met sowieso met opvang. Maar het kan nog breder. En daar kom ik straks op terug. En uiteindelijk natuurlijk het aantrekkelijk leerklimaat. Hè. Dat heeft te maken met het huis waarin je zit. Nou, kijk even naar jezelf. Hè. En als je naar je eigen werkplek waar je zit. Ja, kun je zeggen, is het nou van, hè, van wezenlijk invloed voor mijn prestaties? Nou, uiteindelijk denk ik wel. Daar zijn ook veel onderzoeken naar geweest. Maar het gevoel erbij in ieder geval, als je een lekkere plek hebt waar het binnenklimaat goed is en waar je in ieder geval ruim kunt zitten en waarin de technische kwaliteit op orde is, ja, dan werkt dat gewoon prettiger en dat leert dat prettiger dan dat je in een deplorabele gebouw zit. Nou, wat is nu een aantrekkelijk leerklimaat tegenwoordig volgens de huidige eisen, of eisen moet ik zeggen, de wensen in ieder geval die er zijn? Nou, we hebben een aantal. We kijken in ieder geval naar binnenklimaat. En dat is een ding wat echt wel het item wat enorm sinds COVID is onder het voetlicht is gebracht. Maar we hebben meer. Hè? We hebben ook de warmere zomers. En nou, ga er maar zitten in die, vooral in, ik zeg altijd, in die schoolgebouwen met die platte daken in die zomers. Dat is echt geen doen. En als het boven de 30 komt, dan probeer dan allemaal je aandacht erbij te houden. Dus het gezond binnenklimaat, dat is echt wel een ding de laatste jaren wat in versnelling is gekomen. En daar zie je met name die oude gebouwen zijn daar niet op ingericht. De tweede, technisch op orde. Nou, onderhoudstechnisch spreekt voor zich. Het liefst willen gebouwen flexibel en modulair. Alles wat we nu verzinnen, we hebben ook geen glazen bol, hè? Maar het is wel mooi om iets te verzinnen wat je denkt, dat kun je in de toekomst nog weer aanpassen. Dus als ik iets realiseer op nieuwe plekken, zorg dan voor aanpasbaarheid van het gebouw. Nou, er zijn ook hele mooie systemen tegenwoordig, die ook prefab, kunnen ze hele mooie dingen in doen om ook groei als het ware en krimp om daarop te anticiperen. Maar ook binnen het gebouw zelf met muren te schuiven. Waarmee je eigenlijk onafhankelijk wordt van de concepten die er zijn. Want we hebben echt niet het idee dat de concepten die er nu zijn, dat de concepten voor overmorgen zijn. Dus wees daar ook flexibel in. Nou, de kindcentra, die ontwikkeling. Het zou mooi zijn als een gebouw daaraan voldoet. En ja, dat zijn lang niet alle gebouwen die daar inmiddels al voor zijn toegerust. Adaptief en groen heeft ook te maken met de schoolpleinen. Ik heb zelf ook op zo'n plein gespeeld met vooral heel veel tegels. Ik vond het prima, hè, dus lekker voetballen. Maar als je het dan hebt over zeg maar meer richting de klimaatadaptatie, hè, het cool zijn van een terrein. Maar ook het leren, hè, het leren buiten. Sommige scholen hebben echt van hun schoolplein ook een als het ware interactief plein gemaakt. Waarin je dus les krijgt op het plein en in de natuur, in het groen op het plein. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou, daar zie je nu wel een ontwikkeling in. Hè, van echt het versteende schoolplein naar een vergroend schoolplein. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Duurzaam en circulair kunnen we ook niet meer onderuit. Hè? Dus sterker nog, de wettelijke eisen nemen toe. Bestaande gebouwen die je gaat renoveren moeten al bijna energie-neutraal zijn. Nieuwbouw willen we het liefst naar energie-neutraal. Wat nog niet altijd helemaal lukt. Soms administratief wel, maar in de praktijk nog niet. En circulair, ja, het hergebruik van materialen. Als een gebouw is of zeg maar na 40 jaar, dat je ook nog weer als het ware onderdelen kunt gebruiken naar de toekomst toe als een gebouw is afgeschreven. En het zit hem in veel meer elementen. Circulair, ik weet niet of hier al een circulariteitsbeleid is binnen de gemeente. Kijk even naar Joy. Iemand? Ja? Kijk. Zeker is dat, hè? Nou, dus.
11 uur vanavond nog daarover gaan.
Kijk, heel goed, heel goed. Nou, mooi. Ja, nou, dan heb je eigenlijk, hè, als je daar inderdaad een beleid op vast hebt gesteld, ja, dan is er eigenlijk ook meestal geen keuze meer. Maar dan heb je daarvoor gekozen dat je zegt, nou, als we gaan nieuw bouwen of renoveren, dan zitten daar ook circulariteitseisen aan vast. En als laatste is dus inclusief en passend. Hè? Dus inclusief onderwijs en passend onderwijs. Het liefst inderdaad uiteraard voor iedereen open het onderwijs op de plek waar iedereen het best tot zijn recht kan komen. Nou, dat zijn heel wat eisen. En leg daar eens de bestaande gebouwen op. Vooral de gebouwen uit de jaren 70, 80 zeg ik altijd. Hè, die in een relatief arme kwaliteit zijn gerealiseerd. Overigens wel, en dat is heel goed, we hebben daar een discussie intern ook over. Is het iets, hè, er wordt enorm gekat op de jaren 70, 80 gebouwen. En toch kunnen we daar ook heel veel van leren. Want het is neergezet in een tijd dat er heel veel schoolgebouwen nodig waren. En eigenlijk zitten we nu in dezelfde tijd. Dat er eigenlijk in een korte tijd veel schoolgebouwen gerealiseerd moeten worden. En dan ontkom je naar ons idee niet aan een bepaalde mate van standaardisering. En dat is helemaal niet erg. Hè. In het begin lijkt dat een heel vies woord. Dat je overal dezelfde gebouwen hebt. Nou, gelukkig kunnen ze tegenwoordig al heel veel dingen met buitenkanten, hè, met de meer de cosmetische kant. Maar 80% van het schoolgebouw is eigenlijk gewoon hetzelfde. Hè, dus daar zit naar ons idee ook, als je het toch hebt over een opgave voor de komende jaren, ook voor gemeente Doetinchem, echt wel zou je kunnen kijken naar hoe kan ik standaardisering in de processen, in aanbestedingen, in ontwerpen aanbrengen. Want het scheelt zoveel tijd en geld om elke keer voor elk individueel gebouw dat weer opnieuw te gaan doen. Dus dat is even een zijstap, maar dat is wel een aandachtspunt. En die is ook op landelijk niveau, zijn mensen daar nu mee bezig. Want het staat enigszins haaks op het hele aanbestedingsgebeuren. En dat moet je elke keer één op één doen.
Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Ja, wat ik me afvraag, hè, inclusief en passend, maar kan iedere school dat wel aan? Want het, het vraagt natuurlijk ook wel wat van de school zelf, van het onderwijs en het personeel.
Exact. Ja, nee, zeker. Hele goede vraag. Je merkt dat er nu nog best wel een strijd is. Hè? Op het moment dat jij, ik noem altijd het voorbeeld, als jij iemand in de klas krijgt die wat minder kan meekomen, die meer aandacht nodig heeft, dan lukt dat nog wel. Twee kan misschien ook nog, maar er komt een kantelpunt. En het hangt ook heel erg samen met de omvang van de klassen. Want eigenlijk zijn die bij de grotere scholen, en zeg ik altijd, die hebben best grote klassen. Als je met 30 in een klas zit, ja, probeer dan nog maar eens drie van dit soort kinderen om die dan de aandacht te geven, maar dan de rest ook nog. En je merkt dat dit een worsteling is bij het regulier onderwijs. Dus de stip op de horizon dat we die kant op moeten is er. Maar hoe je dat organisatorisch gaat inkleden, daar zijn ze nog zoekende naar. En daar is ook nog tijd voor de komende jaren. En je zult ook zien in ons huisvestingsplan hebben we daar ook rekening mee gehouden. Dus we zien het ook als een organisch model, dat we daar naartoe groeien. Maar dat je meer die kant op moet, hè, met elkaar, dat is ook uitgesproken. Maar dat je daar niet zomaar bent, terecht punt, valt niet mee. Ja. Ja, dankjewel. Nou, als we kijken naar de portefeuille van jullie huisvesting, dan zien we een aantal risico's. En de eerste is dat we, die hebben we de vorige keer ook al gesignaleerd, er was een lange tijd krimp geprognosticeerd voor jullie scholen. En ik met name over het speciaal onderwijs en het primair onderwijs. Maar die zien we eigenlijk omgeslagen in een groei. Nou, er zijn allemaal redenen voor. Maar dat maakt nogal wat uit natuurlijk. Hè? Want krimp betekent eigenlijk indikken. En dat je kijkt, hoe ga ik gebouwen exploitabel houden. En groei betekent dat je op onderdelen ook zult moeten uitbreiden. Dus totaal andere focus. Bij het VO zien we dat nog wel. En dat komt niet zozeer door Doetinchem, maar meer door de toeleveranciers uit de omgeving. En daar is blijkbaar de vergrijzing nog volop aan toeslaan. En die hebben het voortgezet onderwijs heeft daar dan wel last van. Want die heeft een regiofunctie. En als die omliggende gemeente het leerlingaantal dalen, ja, dan ga je uiteraard dat wel voelen. Het tweede is een versnipperd landschap. En dat zagen we bij het VO, het voortgezet onderwijs. Nou, die hebben een herstructureringsplan ingezet al enkele jaren geleden. Dat plan hebben wij eigenlijk via huisvesting gaan we dat nog weer doorvertalen. Daar komen we zo meteen nog op. Een versnipperd landschap zien we zeker bij het speciaal onderwijs. Daar zie je dat mede ook wel door de groei, denk ik. Dat het verschillende gebouwen zijn aangekocht of gerealiseerd of gehuurd of wat dan ook. En daar zie je best wel veel gebouwen voor relatief weinig leerlingen. Dus dat betekent dat die speciaal onderwijs leerlingen over veel locaties zijn verdeeld. Nou, dat is, laat ik het zo zeggen, voor de exploitatie of het algemeen niet onvermeend gunstig. Want dat betekent dat je verschillende locaties moet bestieren, onderhouden en jullie ook uiteindelijk moet je die ook vervangen. En de vraag is of dat dus een hele efficiënte situatie is. Nou, voor het primair onderwijs zien we dat in dat het grootste deel dat ik denk van op zich is dat wel in evenwicht. Voor jullie beeld, hè, wij zeggen altijd een gezonde omvang van een school is ongeveer 200, 250 leerlingen. Daar kun je erg goed een school op draaien. Zijn ze kleiner? Ja, tuurlijk zijn ze kleiner. En we zeggen ook altijd als jij bijvoorbeeld in een kleine kern een school hebt en je hebt niet meer leerlingen in de omgeving, ja, dan is dat zo. Hè. Dan moet je met minder doen. Maar in de, zeker vanuit de portefeuille van een schoolbestuur, ja, mag je eigenlijk wel ernaar streven dat je wat meer richting die 200 leerlingen gaat. Omdat je anders uiteindelijk krijg je daar last van in je exploitatie. En als je een goede reserve hebt, kun je dat opvangen. Maar jaarlijks gezien heb je wel een exploitatieverlies. Bijkomend ding is dat elke school zich wil ontwikkelen tot kindcentrum. Dus wil jij kinderopvang op een goede manier aanbieden in jouw school, heb je gewoon volume nodig. Als je te weinig kinderen hebt, kun je gewoon geen groepen draaien. Dus daar heeft het ook mee te maken. En dus wij hebben wel gezegd in een plan, we willen het liefst wel die slag maken naar volumes. Maar het is geen normenkader, dus we gaan het niet opleggen. En er zijn altijd redenen kunnen er zijn om toch een kleine school in stand te houden. Kan ook te maken hebben dat het de enige is in zijn denominatie, of het enige concept wat je hebt. He, dus het is volume tenzij. Zie je het zo even hoe we het hebben ingezet in het plan. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien is eigenlijk dat er niet zo heel veel voortgang is geboekt in het vernieuwen van onderwijshuisvesting. Het duurt best lang allemaal. Locaties vinden duurt lang. Dus dat komt niet echt van de grond. En als je ziet wat voor opgave je hebt, moet je vooral niet in dit tempo doorgaan. Dus dat betekent dat je uiteindelijk, als je de opgave met elkaar, als je je daarvoor gaat, dat je ook organisatorisch daar een vervolg aan moet geven. Dat je je organisatie moet inrichten, zowel fysiek als sociaal. Want onderwijs, huisvesting klinkt heel vastgoedachtig, maar het heeft ook alles met sociaal te maken. En dat komt zometeen nog terug bij de kindcentra. Verduurzaming. Het is heel dramatisch hier getekend met een geraamte van een vis. Maar het aandeel van de CO2 bij scholen, bij onderwijs, is vrij hoog. En nou zijn jullie daar niet primair verantwoordelijk voor, want dat zijn de schoolbesturen zelf. Maar de vraag is of wij de slag gaan maken zelf. In principe liggen daar nu ook wat hele vervelende beperkingen ten aanzien van het besteden van gelden vanuit schoolbesturen aan stenen. Nou, dat houdt eigenlijk, het houdt het ook tegen, als ze het geld al hebben, houdt het er echt tegen om fors te investeren in stenen. Wat ze wel mogen is gelukkig is investeren in exploitatieverbeterende maatregelen. Dus nou, daar kun je elkaar vinden. Maar die aandeel in het uitstoot is vrij hoog. En wij denken, als je die wil wegwerken, dat je elkaar daarin nodig hebt om die CO2-uitstoot te reduceren. Nou, we hebben de vorige keer ook al opgemerkt, volgens mij, dat er echt best wel veel tijdelijke huisvesting is. En dat is soms nodig om een groei op te vangen die tijdelijk is of wat dan ook. Maar vaak staan die lokalen er best wel lang. En voor een tijdelijke vergunning, het is niet een sieraad voor het oog meestal. En eigenlijk hebben we gezegd, jongens, beperk het gebruik van tijdelijke huisvesting. Dus zorg dat je goede structuren hebt, die uitbreidbaar is op goede manier uiteraard. En dat je onderling kunt opvangen. Maar probeer dit te beperken en probeer het ook te beperken tijdens ingrepen in gebouwen. Dus tijdens renovaties en bij nieuwbouw wellicht gewoon een andere locatie kiezen dan de huidige locatie. Want tijdelijke huisvesting is nu enorm duur. Martijn zegt altijd, je moet concurreren met de COA's op deze markt. En die dingen zijn gewoon in trek. Nou, en iedereen weet de wet van vraag en aanbod. Als er veel vraag is, dan gaat de prijs omhoog. Dus als jij een jaar of anderhalf jaar moet overbruggen met tijdelijke huisvesting gedurende een renovatie, ja, dat is geld wat ook in één keer weg is. Kun je ook niet afschrijven. Dat moet je in één keer nemen. Ja, en dan zeggen we altijd, het liefst zou je dat geld dan in die investering doen voor de toekomst en niet door het putje spoelen. Nou, het meest kritieke heb ik al genoemd. Het is eigenlijk het stuwmeer aan die oude gebouwen. Komt terug zometeen. Dit is de CO2-uitstoot trouwens voor jullie gemeente vanuit het VNG. En daar zie je dat onderwijs vanuit al jullie sectoren de meeste uitstoot heeft. En dit gaat dus over iets meer dan 4 miljoen kilogram CO2. Nou, op wereldniveau valt het dan wel mee. Maar aan de andere kant, we staan met elkaar voor de taak om dit voor 2050. Moeten eigenlijk al die balletjes naar de linkerkant. Dat is waarvoor we staan met elkaar.
Ja, u heeft een vraag. Meneer Ooms, PVLM.
Sorry, voorzitter. Hoe moet je die uitstoot zien? Ik bedoel, ik ben visueel ingesteld, beeldend ingesteld. Is dat het bouw van de gebouwen? Is dat de kinderen die de uitstoot doen? Of hoe moet ik die uitstoot zien?
Goeie vraag hoor. Ik ben geen CO2-deskundige, maar voor zover ik weet is dit zowel het gebouw als het gebruik. Dus gecumuleerd. Ja. Ja. En daarom is onderwijs waarschijnlijk ook vrij hoog. Dus er zitten veel kindertjes in. Ja. Nou, dit is dus jullie stuwmeer. Dit zijn al jullie gebouwen. 44 volgens mij. En je ziet het, hoe roder, hoe ouder. Dus de oudste gaan richting de 100. Zo'n 65%, die stippellijn, dat is de 40 jaar. 40 jaar wordt genomen voor theoretische afschrijvingsmoment van een gebouw. Eigenlijk zeggen we met elkaar, na 40 jaar is gemiddeld gezien, voor vastgoed is bekendgemaakt, dat is gewoon een ervaringsgetal, dan is het gebouw wel een beetje af. Functioneel, technisch, binnenklimaat, et cetera. Nou, dan kun je zeggen, dan trek ik die lijn bij de 40. Je kunt ook zeggen, ik trek hem iets bij de 30, want de gebouwen in het oranje, die zijn de komende 10 jaar aan de beurt. Dus dat is al best wel snel. En dan zijn die 40 jaar. Dus uiteindelijk heb je het dan over 65% van je voorraad die leeftijd heeft bereikt. Nou, er zal echt nog wel een pareltje tussen zitten bij die oude gebouwen waarvan je denkt van, nou, die is heel oud, maar die doet het nog hartstikke goed. En tegelijkertijd kun je ook zeggen van, nou, misschien zit er bij die blauwe ook wel eentje tussen die wat minder is. Dus grosso modo, ga er maar vanuit dat je voorraad redelijk verouderd is. Wat betreft die oranje en die rode gebouwen. We hebben gekeken dus van wat zouden de speerpunten kunnen worden voor Doetinchem. We zijn uitgegaan in het plan van integrale gebouwkwaliteit. Dus wij laten eigenlijk de wettelijke norm van die techniek, hè, die deplorabele gebouwen, dat laten we los. We zeggen kwaliteit is meer vanuit die visie die je hebt met elkaar op goed onderwijs en goede kwaliteit. Die is meer dan alleen techniek. Het gaat ook over binnenklimaat, functionaliteit, verduurzaming en dat soort dingetjes allemaal. Dus breder dan techniek. We hebben verder gekeken dat we zeggen, nou, we willen wel, als je gaat investeren, investeer dan op plekken waarvan je denkt dat is een slimme investering. Dat doen we nu en dat doen we goed. Voor 25 jaar renovatie, dan wil ik ook zeker weten dat die school over 25 jaar nog bestaat. En niet dat we gaan investeren in gebouwen waarvan je denkt van, nou, we hebben onze twijfels, gezien het leerlingaantal, of dat het wel gaat redden naar de toekomst toe. Dus waar je gaat investeren in nieuwbouw of renovatie, kijk altijd heel erg kritisch, doe ik dat op de goede plekken. Nou, dit grijp je meteen aan om de portefeuille te verduurzamen. We hebben daar eigenlijk een tweetal maatregelen voor. Via renovatie en nieuwbouw pak je de grootste klappers. Ja, als je CO2-reductie wil hebben, moet je eigenlijk gaan nieuwbouwen. En dan probeer je energie-neutraal te bouwen. En dan pak je echt een hele grote hap van die uitstoot terug. Renovatie net iets minder, want een bestaand gebouw energie-neutraal krijgen is gewoon heel erg lastig. Maar wat we verder hebben geïntroduceerd in dit plan is upgraden. En je ziet dat heel veel bestaande gebouwen die nog jonger zijn zelfs, hè, dus die zijn soms nog maar 10 jaar oud. Veel van die gebouwen hebben dus twee problemen. En meestal zijn ze functioneel nog goed en technisch wel goed. Alleen ze hebben een probleem met binnenklimaat en met verduurzaming. Daar loopt bijna elk gebouw, ook de jongere gebouwen, tegenaan. Nou, daar hebben we in dit plan ook een maatregel voor geformuleerd. Hoewel het dus formeel, besef dat, hè, niet jullie wettelijke taak is. He, maar we doen dat omdat we zien dat schoolbesturen anders die slag ook niet kunnen maken. En betekent dus in de kern dat je onderwijs moet houden in een gebouw wat niet daartoe volledig geschikt is. Nou, de kindcentraontwikkeling. Daarachter, op grond van het lokale beleid, acht de gemeente ook gewenst dat dat gebeurt. Ik wil niet zeggen dat alles per se onder één dak moet. Maar je ziet wel, hè, wil je die doorlopende leerlijnen et cetera kunnen aanbieden, ja, dan helpt het wel heel erg als je het wel onder één dak hebt zitten. Of in ieder geval in de nabijheid van elkaar. Planmatige aanpak, ontkom je niet aan. Hè. Als je ziet wat voor opgaven je hebt, dan ontkom je dus niet aan om het in de tijd weg te zetten. Organisatorisch, dus puur al qua personeel, maar ook qua geld, krijg je het gewoon niet weggezet in 5 jaar tijd. En dus we hebben gekeken, we hebben namen zometeen zoiets zien, tot 2040 vooruitgekeken. En waarom 2040 en niet 2050? Want dat is, 2050 is wel voor de energie, voor de duurzaamheid een magisch getal. 2040 is eigenlijk een moment waar je de tweede laag gebouwen aan ziet komen die nu 20 jaar oud zijn. Die zijn in 2040 zijn die alweer 40 jaar oud. En om te voorkomen dat je een dubbele vernieuwingsslag krijgt, moet je dat eigenlijk voor zijn door in 2040 eigenlijk die oude bubs, die rode gebouwen al weggewerkt te hebben. Want anders krijg je daar nog eens een keer de jongere gebouwen die nu nog jong zijn, krijg je in 2040 nog eens eroverheen. Nou, dat zou richting een toekomstige generatie niet goed zijn. Dus vandaar hebben we gezegd, we gaan tot 2040 proberen om die hoos aan oude gebouwen weg te werken. En dat vergt een gezamenlijke inspanning van gemeente en schoolbesturen. Dus wij gaan ook een beroep doen op schoolbesturen om ook mee te betalen in dit plan. Dat vindt een gemiddeld schoolbestuur niet heel prettig. En er zijn allerlei accountants die hierbij zwaaien en zeggen dat mag niet. Hè. Ik heb net al verteld, er zijn beperkingen. Gelijktijdig is er goed nieuws, want er is een wetsvoorstel in voorbereiding die aangeeft dat schoolbesturen vrijer worden in de besteding van hun middelen. En nu is het eigenlijk best wel strikt. Je hebt geld en dit is voor huisvesting en dit is voor onderwijs. Nou, ik denk dat het goed is dat je daar wat flexibeler mee omgaat, want zoals wij zeggen, eigenlijk is kwaliteit van onderwijs wordt ook mede bepaald door de kwaliteit van huisvesting. Dus waarom zou jij strikt die middelen gaan scheiden? Als jij denkt door middel van onderwijs, goede onderwijshuisvesting, een goede kwaliteit aan onderwijs te kunnen leveren, ja, dan kun je dat veel meer als flexibele factoren zien. Dus ik denk dat het heel goed is dat het Rijk daar ook wat versoepeling gaat bieden, wat ontspanning gaat bieden. En overigens is die gezamenlijke inspanning, hè, er zit ook kinderopvang bij. Hè. Deel kinderopvang zijn jullie niet voor verantwoordelijk. Het is een maatschappelijke functie, maar het is een commerciële taak. Het is niet anders, dat heeft de wetgever zo geformuleerd. Daar hebben jullie te maken met de wet marktoverheid en met de Didam-arrest. Dus daar mag je niet eens als we gaan subsidiëren. Want dan ben je staatssteun aan het verlenen. Ja, dus ook voor kinderopvang. Ja, in feite moeten daar gewoon, als je daar gaat investeren als gemeente, dat kan. Maar dan moeten daar marktconforme huren tegenover staan. En dat zien we nu in heel veel gemeenten. Helaas moet elke gemeente zelf zoeken daarin. Hoe gaan we dat regelen? En wat voor huren gaan we dan vragen? Ja, het zou zoveel makkelijker kunnen als het op rijksniveau gewoon wordt geregeld. En eigenlijk, gezien de ontwikkeling in kindcentra, zou het heel mooi zijn, zeg ik altijd. Mijn persoonlijke titel. Als kinderopvang en onderwijs weer veel dichter bij elkaar komen. Het is onder hetzelfde regime, met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Want dan heb je die ultieme uitwisselbaarheid. En nu is het allemaal geregeld, commercieel en maatschappelijk. Dus een hoop gepruts in de marge. Waarbij je denk ik op landelijk niveau het voortouw zou moeten nemen. Maar goed, dat duurt meestal heel erg lang, dus laten we daar niet op gaan wachten. Nou, ik noemde net al die kindcentra. Wat is dat eigenlijk? Er zijn heel veel termen in omgang. En ja, ik denk dat het even goed is om de kindcentra even op rij te zetten die wij hier onderscheiden. Nou, een normaal kindcentrum is dus een samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang. En in de meest conservatieve vorm, zeg ik altijd, heb je twee organisaties. Dat is namelijk schoolbestuur en dat is de kinderopvang. En die zitten dan wel onder in dak. Maar voor de rest zijn het nog wel twee organisaties. Dat kun je opschalen en dat noemen ze dan een integraal kindcentrum. Waarbij je zegt, nee, we gaan basisonderwijs en kinderopvang onder één organisatie brengen. En het is een aantal schoolbesturen die dat inmiddels doet. Die hebben naast hun onderwijstak ook een kinderopvangtak. Een stichting onder dezelfde organisatie hangen. Ja. Daar zijn de meningen over verdeeld of dat dan is toegestaan of mag. Nou, blijkbaar mag het allemaal. Maar het heeft natuurlijk wel een heel vervelende aspect, omdat je een commerciële tak en een maatschappelijke tak naast elkaar hebt. Dus ook daarin, je ziet dat schoolbestuur zelf al dus zoeken naar eigenlijk die vrijheid. Maar het is allemaal wat ongemakkelijk. Ja, dan hebben we hier in het kader van dit plan nog een, ja, we noemen het even een kindcentrum plus of een speciaal kindcentrum. Wie er een mooie naam heeft, mag hem indienen. Maar betekent eigenlijk dat je zegt van nee, we hebben het niet alleen over basisonderwijs en kinderopvang, maar ook de koppeling tussen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. En misschien wel zelfs het speciaal onderwijs. Nou, en dat is vanuit, als we het toch over inclusie hebben, zou dat natuurlijk een soort ideaalplaatje zijn dat jij op je niveau als het ware wordt ingeschaald. Dus je, ik noem even wat, de eerste twee jaar begin jij op speciaal basisonderwijs. Dan blijkt dat je een ontwikkeling hebt doorgemaakt. En je kunt eigenlijk een deurtje verder naar regulier onderwijs. En daar je diploma halen. Nou, dat zijn natuurlijk mooie beelden. En die zijn nu nog in ontwikkeling. Maar ja, mensen willen wel daar naartoe. Het veld wil daar naartoe. En of het inderdaad in de, of we daar nu al aan toe zijn, is de vraag. Maar het zou het mooiste zijn als het zou lukken. Nou, zo'n speciaal kindcentrum kun je ook nog verbreden. Want het zou mooi zijn als je kijkt naar de wijk waarin je zit. Nou, als je kijkt in Doetinchem-Noord, hè, die komt zometeen nog terug. Waarin je denkt, nou, dit is wel een wijk met aandacht, die behoeft aandacht. Zou je ook kunnen zeggen, waarom moet ik dit beperken tot 0 tot 12? Misschien moet ik hem wel van 0 tot 99 maken. En kan ik daar ook welzijn aan koppelen bijvoorbeeld, et cetera. Dus je kunt hem zo breed maken als je zelf wil.
De heer Hollander, D66.
Ja, mag ik bij dat speciaal kindercentrum dan denken aan die familiescholen die ze in Amsterdam hebben?
Oh, die ken ik zelf dan weer niet. Maar nee, je ziet het gewoon als een combinatie. Kijk, je kunt het zien als één school waar alles in zit. Je kunt het ook zien als een soort campusmodel. Zo zie ik hem altijd een beetje zelf vormen. Dus je hebt zeg maar verschillende gebouwen in nabijheid van elkaar. En daar zit speciaal onderwijs, daar kan speciaal basisonderwijs zitten en regulier onderwijs. Waarbij de uitwisselbaarheid dan veel soepeler is. Nee, dus je kunt veel makkelijker als het ware van het ene gebouw naar het andere. Maar ook de expertise tussen de verschillende scholen, die moet worden uitgediept. Want je zou zo'n kind bij wijze van spreken, als hij naar het regulier onderwijs gaat, kan best zijn dat hij nog een uur in de week of twee uur in de week nog expertise nodig heeft op een bepaald gebied. Nou, als je dat kunt delen met elkaar, dan maakt plek er niet zoveel meer uit. Dus die flexibiliteit zoek je binnen zo'n constructie, als het ware. Maar het kan in Amsterdam, kan het zoiets zijn, hoor. Ik ken hem dus niet. Maar uiteindelijk is het dus een concept wat nog tot ontwikkeling moet komen. En waar schoolbesturen hier ook met elkaar over nog in gesprek zijn. Ik weet dat ze 20 december komen nog zelfs bij elkaar om nog te kijken, hoe staan wij hier nou in? En gaan we die kant op? En wat zijn de belemmeringen? Wat moeten we nog aan hobbels overwinnen? Maar dat men met elkaar die kant op wil, daar zijn de meningen eigenlijk wel over eens. Ja.
Mevrouw Putman, PVLM. En daarna gaan we, we zijn nu 35 minuten bezig. 14:45 wil ik u allemaal aan herinneren dat we ook weer ergens anders moeten zijn.
Wat ik wil zeggen is, kun je dit überhaupt wel bij een schoolbestuur neerleggen? Of wordt het gewoon een gebouw wat gebouwd wordt met allerlei verschillende lokalen en facetten, zeg maar, waar de mensen hun ruimte kunnen inhuren?
Ja, vind ik dat het gebouw is natuurlijk belangrijk in. Uiteindelijk is het de inhoudelijke kant, de organisatorische kant. Hoe wil men vanuit het veld dit gaan organiseren? Is eigenlijk een voorwaarde en het gebouw is dan volgend daarin. En dus vandaar, wij zeggen ook altijd bij dit soort dingen, inhoud gaat voor stenen. Dus uiteindelijk willen we, en het zal ons advies zijn aan jullie, voordat je een steen gaat neerzetten, wil ik een uitgekookt inhoudelijk concept hebben. Hè, als het ware. En dat kan ook een groeimodel zijn, maar dat moet echt vanuit het schoolbestuur zelf komen. Dus die moeten gaan kijken, hoe gaan we dit organiseren? Kunnen wij ons personeel als het ware gaan bijscholen hierin? Of gaan we daar specifiek personeel op aannemen? Want het stelt wel eisen aan jouw organisatie, aan jouw personeel. Hè, die moeten dit wel aankunnen. Dus dat is wel iets waar we echt bij het veld neerleggen. Stenen zijn voor jullie. Organisatie is verantwoordelijkheid van schoolbesturen.
Dank u wel. De laatste vraag in dit setje is voor de heer Nonkers van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat deze vraag misschien een beetje hard vooruit loopt. Maar zit je dan ook te denken aan één organisatie die dat op zo'n locatie gaat regelen? Of komen daar allerlei verschillende organisaties bij elkaar? Wat het dan denk ik ook weer lastiger maakt.
Ja, nee, zeker. Kijk, hoe meer organisaties, hoe lastiger. Het mooiste is één organisatie. Maar we weten ook dat je komt uit een situatie waar je verschillende organisaties hebt. Het mooiste is uiteindelijk natuurlijk dat je naar één aansturing gaat en naar één communicatie. Hè, dat is de meest zuivere en efficiënte lijn. Alleen ja, je hebt nu te maken met verschillende schoolbesturen die er zitten, kinderopvanginstellingen, misschien wel welzijnsstichting, et cetera. Dus dat zal best nog wel een weg zijn om die schotten te doorbreken. Maar uiteindelijk denk ik, hè, want we zetten vooraan het belang van het kind. Ja, als je dat bovenaan zet, ja, dan is die gebaat bij zo min mogelijk schotten altijd. Hè. Dus dat zal wel een mooi eindbeeld zijn. Dus ik ben ook benieuwd of dat is ook iets wat jullie ook als gemeente richting aan schoolbestuur kunnen vragen. Hoe ziet dat eindbeeld eruit zometeen? Waar gaan we naartoe werken? En dan kun je stappen maken ook in de huisvesting daar naartoe. Maar als het allemaal niet duidelijk is, ja, dan ga je ook geen miljoenen investeren in een gebouw, blijkt mij. Goed, het integraal huisvestingsplan. Nu gaan we even wat dieper erin. Je ziet hier een puzzel die bijna af is. Nou, zo zien we dat ook. We hebben eigenlijk nog een tweetal puzzelstukjes te verzamelen de komende maanden. En eentje zit aan de onderkant. Nou, die is denk ik wel makkelijk. Die is meer van technische aard. Dus hè, voor jullie beeld, het gaat om dat we nog niet een gebouw, een van de gebouwen, die is vermeend inefficiënt. Dus dat relatief veel meters van het gebouw niet gebruikt kunnen worden voor onderwijs. Nou, daar moeten we nog naar kijken. Dus samen met schoolbestuur kijken, oké, hoe efficiënt is dit gebouw en voor hoeveel meter nemen die mee? En dat gaat om best veel meters, dus dat moeten we wel serieus doen. Maar dat is een technische exercitie, dus daarom heb ik dat als zijstukje weergegeven. Daar komen we wel uit, ben ik van overtuigd. Die tweede daar middenin, ja, die is dan wel wat moeilijker. Die heeft te maken met een strategisch perspectief van schoolbesturen. En dat heeft onder andere te maken met die vraag die we net beantwoordden. Hoe zien we die samenwerking tussen regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs? Hoe gaan we dat als het ware inkleden? En durven we daar een stip te zetten op de horizon? Nou, daar missen we nog een steen, zeg ik, een puzzelstukje. Tot die tijd hebben we gezegd, ja, kunnen we nu gaan indienen, maar dan is het eigenlijk niet compleet. En we willen daar echt wat meer grip op hebben, we willen wat meer input van hebben. Dus daar wordt nu ook hard aan gewerkt de komende maanden, om deze twee stukjes te completeren. Nou, de status, wat krijgen jullie straks voor je? Wij vragen straks, we hopen in Q1 zelfs nog, nou, dat wordt lastig misschien, maar in ieder geval, we gaan het wel proberen, en anders Q2, om jullie instemming met het plan. En dat is een gentle agreement, zoals ze dat noemen, een overeenkomst, die juridisch niet bindend is. Ja, dus ga je daarmee naar de rechter, dan zegt de rechter, ja, dat ken ik niet. Ik ken wel een verordening, maar ik ken geen beleidsstuk, die kan ik toetsen. Hooguit op algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Als je zegt van nou, ik ga er niet aan houden. Maar wij vragen jullie straks wel om instemming met het plan. En dat is eigenlijk even grofweg het beleidsgedeelte en ook wel het meerjarenplan, de fasering. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Vervolgens kom je nog per project of per mandje projecten terug bij college en raad voor besluitvorming. En daarin, ik zeg altijd, de projecten die we nu benoemen, daar zul je een haalbaarheidsstudie of een locatiestudie, daar ga je een detailraming doen. Dan ga je kijken welke partijen gaan er nou samen met elkaar. Hoe zit het onderwijskundige concept eruit? Nou, dat wil je allemaal weten. En met, aan de hand van die informatie kom je dus per project straks nog weer terug bij u. Om te zeggen, oké, voor dit project gaan wij geld forteren. Dus het is niet zo dat je, als je instemt met het plan, dat je al die miljoenen dan in één keer kwijt bent. Ja, dus teken maar bij het kruisje en zie maar. Maar je komt per project wel terug. Mocht het verkeerd gaan, zeg ik altijd, met het IAP. En dat kan zeggen dat de gemeente het vertrouwen opzegt in het plan of dat de schoolbesturen dat doen. Want het is een gentle agreement. Nou, als je het opzegt, ja, dan valt de basis weg. Dus ik zie het altijd als een soort van, als je al die kaarten in zo'n kaartenhuisje, en als je dan één iets tussenuit trekt, ja, dan valt het ineen. En zo moet je een IAP ook zien. Ja, als je als één schoolbestuur zegt, ik zie het niet meer zitten, ik ga toch buiten het plan om, wil ik nu op korte termijn een aanvraag indienen. Ik vind dat mijn nieuwbouw nu voorgaat op de rest. Ja, dan stort dat gebouw in elkaar. En je mag het wel met elkaar over hebben. En als je met elkaar eruit komt om daarin te gaan switchen, is dat prima. Ja, dus, maar als je één ding ertussen uithaalt zonder dat de rest het erover eens is, ja, dan heb je eigenlijk het vertrouwensdocument heeft eigenlijk geen waarde meer. Dan val je terug op de verordening. En die hebben jullie altijd. Die blijft ook van kracht. De verordening, voorzieningen, onderwijs, huisvesting. Nou, dat is een hele kale verordening, maar daar staat in wat je minimale rechten en plichten zijn met elkaar. Dus die blijft op de achtergrond actief, maar ik zeg altijd liefst zo diep mogelijk weg. Kom daar niet aan, want uiteindelijk heeft dat helemaal niks met ambitie te maken. Nou, wat voor maatregelen hebben we gepresenteerd? Nou, die roze die je daar ziet, dat zijn de maatregelen die je al hebt op grond van je verordening. Hè? Het uitbreiden heb ik genoemd, nieuwbouw, medegebruik, hè? Dus als jij gaat verwijzen. Die heb je al, die instrumenten. Afstoten is ook zo'n één. Als een school ermee ophoudt, dan ga je een schoolgebouw, krijgen jullie terug als economisch eigenaar. In het plan hebben we er twee maatregelen bij gedaan. Renoveren. Die komt er ook aan in het kader van het wetsvoorstel, wat als het goed is 1 januari 2025 wordt bekrachtigd. Renoveren als volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Zo wordt die gezien, zo wordt die verwoord. Dus je kijkt naar een gebouw, je denkt, nou, die is niet best meer. Kunnen we twee dingen doen, of renoveren, dat doe je voor 25 jaar. Dus ik ga het huidige gebouw op een hoger niveau brengen, of ik ga nieuw bouwen. Nou, je voelt hem al aankomen, er zitten kosten aan. Nieuwbouw schrijf je af in 40 jaar, renoveren in 25. Dus kapitaallasten, die gaan naar elkaar toekruipen. Maar de vraag is dan altijd dat ik zeg, van, ja, kun je kwaliteitswinst halen via renovatie? Dus je gaat toch wel flink investeren, een paar miljoen. Ja, dan mag je wel dat je denkt van, hey, daar hebben we ook een goed schoolgebouw. Kun je verduurzamen en staat je op de goede plek, is ook nog een belangrijke.
Ja. We hebben een vraag van de heer Van Meijeren en daarna hebben we nog, klinkt misschien wat jagerig, maar daarna hebben we nog een half uur.
Komt goed.
Dat komt goed.
Ja,
kijk,
zeker.
Meneer Van Meijeren, alle tijd.
Ja, dank u wel. Ik ben benieuwd wie in het algemeen de eigenaar is van die schoolgebouwen.
Ja, dat is een hele goeie en dat hebben ze erg ingewikkeld gemaakt in dit land. Jullie zijn economisch eigenaar. Dus stel je voor dat een school kapte mee, hè, die komt vrij. Dan vervalt die aan jullie. Dus normaal gesproken is het zo dat jullie dus dat gebouw terugkrijgen. Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar. Dus je kunt het eigenlijk zien als, die zijn eigenlijk de hoofdhuurder van het gebouw. Hebben wel rechten daarin als zodanig. Maar jullie zijn dus economisch eigenaar. Tenzij, een aantal uitzonderingen. We hebben nu in gemeente Raalte, daar is een gebouw, is volgens mij via legaat, via de kerk, in eigendom gegeven van een schoolbestuur. Nou, dan ligt het eigendom bij het schoolbestuur. Maar dat moet altijd worden aangetoond met allemaal ingewikkelde dingen van kadaster. Maar normaal gesproken is de lijn dus jullie economisch, schoolbestuur, juridisch eigenaar. Dat is de lijn. Ja. Nou, het renoveren had ik gehad. En deze noemde ik net al, heb ik al geïntroduceerd, het upgraden. Dus dat gaat echt om die binnenklimaat en om verduurzaming. Dus kun je gebouwen aanpakken op die twee factoren, waarmee je hem eigenlijk in de vaart der volkeren weer jaren kan exploiteren, 15, 20 jaar kan doorexploiteren. Dat is dan wel de voorwaarde. Nou, het mooie is dat het Rijk, die zet dan ook in met subsidieregelingen. Dat mooie, moet een beetje relativeren meteen. Het Rijk heeft subsidieregelingen, SUFIS hebben ze gehad en nu is dat DUMAVA. Daar zit een pot met geld in. Daar kan iedereen op een bepaalde datum, volgens mij is het nu maart 24, dan moet je je aanvraag indienen. Nou, dan komt er een hele grote bubs aan aanvragen. En daar kan dan 20% wordt dan gehonoreerd. Daar moet je ze zien, zo gaat dat dan. En dan is de geldpot op. En dan kunnen die schoolbesturen die geluk hebben, die krijgen dan een subsidie en de rest heeft pech. Dat is eigenlijk een beetje de lijn die het Rijk dus nu volgt. Dus het Rijk ziet wel die binnenklimaatproblemen. Die zien ook wel dat scholen moeten verduurzamen. Maar er komt geen structureel geld van het Rijk voor onderwijshuisvesting binnen. En alle gemeenten en VG en PO-raad hebben daarom gevraagd. 700, bijna een miljard volgens mij op jaarbasis. Maar tot nu toe blijft het erg achter. En dat wordt dus erg als het ware nu omgezet in subsidieregelingen. Incidentele subsidieregelingen. Die dus niet genoeg zijn. Maar dat upgraden hebben we dus nu wel geïntroduceerd in het plan. En hoe zien we dat voor ons? Eigenlijk het liefst een derde. Dus een derde Rijk, een derde gemeente, een derde schoolbestuur. Mocht het Rijk niet lukken, die kans is aanwezig, dan wordt het 50-50 procent. Waarbij we wel een maximum hebben geforteerd van de gemeente. Dus een maximum bedrag per vierkante meter voor het upgraden en binnenklimaat. Dus betekent dat scholen zelf plannen maken daarvoor, ook zelf meebetalen. En dan zit er ook een prikkel in om niet zomaar allerlei dingen te gaan doen. En om daar gezamenlijk zeg maar de schouders onder te gaan zetten. Nou, dat is dus iets. Upgraden is niet, dat bestaat dus niet in de verordening. Hè? Dus we hebben hem ook vorige week stond ik in Den Haag op symposium. En PO-raad was er. Nou, die vond het wel interessant. Maar ja, je weet al, als het wordt toegevoegd aan de wet, ja, dan weet de Rijksoverheid ook, dan moeten we ook met geld komen. Dus daar zit nog wel wat enige huivering. Nou, kijken we naar de maatregelen voor...
De heer Hilfrink, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd wat u zei, het komt per project of mandje dan langs hier. Ja. Komt dat upgraden dan ook voorbij hier? Want het zijn kleinere bedragen.
Ja, heel goed. Goeie vraag. Ja, eigenlijk is ons idee om dat als mandje te doen. Want het zijn inderdaad relatief kleine bedragen. Waarbij je ook ziet dat Amersfoort doet dat nu bijvoorbeeld. Doordat je ze in één keer als het ware forteert, die gelden, kun je het ook makkelijk op de markt zetten. Je zou bijvoorbeeld één of twee installateurs kunnen vragen om, het is toch voor 3 jaar werk, dat ze ook daar rekening mee houden, dat je hem in één keer als het ware gaat aanbesteden. En dan heb je ook garantie dat je het kunt wegzetten in de tijd. En dan kunnen de bedrijven kunnen rekening mee houden dat ze die voorraad, werk krijgen. Dus daarvan, die upgrading, zouden wij zeggen, ja, doe dat niet per geval. Want dan blijf je met elkaar misschien een beetje in de administratieve kant zitten. Maar de rest van het project, renovatie en nieuwbouw, zouden wij altijd wel per project doen. Nou, dit zijn de maatregelen voor het basisonderwijs. Het is best klein, beseffen wij. Ik neem aan dat we de handouts zullen toesturen. Een aantal scholen, daar gebeurt niks mee. Dus daar gaan we uit van geen actie. Dan in het groen de te upgraden gebouwen. Dan hebben we de te renoveren gebouwen. Dat is in dit geval de pas in combinatie met een uitbreiding. Waarmee die meer langdurig mee kan. Een aantal nieuwbouwprojecten. Die zie je hier staan. En uiteindelijk nog een aantal gebouwen die we denken af te stoten. In verband met alle transacties die plaatsvinden, zeg maar. Dus dit is het eindbeeldje voor het basisonderwijs. Nou, het gaat te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan, maar dat komt allemaal terug in het plan. Twee speciale kindcentra die we hebben.
Ja, ik zie wat mensen foto's maken van de schermen. Dat mag, maar hij in het bis. Oké, helemaal goed. Excuus. Heel goed.
Nou, deze hebben we even genoemd als Jeroen. Speciaal. Ze zijn speciaal. Dus wat voorzien we tot nu toe? Het is dus een... Nogmaals, dit is nog in ontwikkeling. Het kan best zijn dat het uiteindelijk er anders uit komt zien. Maar het idee is dus om zowel in Doetinchem-Noord als in de HUT, Oost, zoals we dat even noemen, om daar die combinatie te leggen tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs. En de verbreding richting zorg en welzijn. Dus zo staat hij er nu in. We gaan daar dus nog op fine-tunen de komende maanden. Dus als u het plan straks krijgt, in het voorjaar, dan kan het er zo uitkomen te zien. Maar misschien ook op onderdelen iets anders nog.
De heer Weijers, VVD.
Ja, ik had een vraag daarover die is al een klein beetje beantwoord. Maar is over dit plaatje wat je net hebt laten zien, overeenstemming nu met alle schoolbesturen, staan die daar allemaal 100% achter?
Nou ja, met name dit laatste plaatje is nog vrij nieuw. Dus daar gaan ze het nog over hebben met elkaar. Maar ik durf wel te stellen dat voor een 90% van het plaatje dat er wel overeenstemming bestaat met schoolbesturen. He, dus zijn we het met elkaar over eens dat dit de maatregelen zijn. Dus dat kunnen we wel stellen, denk ik. Ja. Dan gaan we naar het voortzetonderwijs. Nou, daar is al een behoorlijke ontwikkeling gaande geweest. En een aantal gebouwen zijn op orde. En daarvoor zien we geen actie. Nou, ik zie hier, het zijn er drie. Het upgraden is dat in gang eigenlijk? Ik heb te denken, Annelies. Nee. Ja? Nee? Ja? Nee, nee en ja. Nou, niet helemaal, niet helemaal zelfs. Dan moeten nog maatregelen plaatsvinden. Maar er zijn wel bewegingen. Dan hebben we nog een renovatieobject. En dan hebben we ook nog een restauratieproject. En die wil ik wel even toelichten. Dat gaat over het Rietveld Lyceum, het gebouw. Dat noemen wij hier restauratie, omdat het een monument is. En dat biedt wellicht ook wel kansen om wat meer dan alleen de reguliere fondsen, zeg maar de reguliere middelen aan te wenden. En wellicht kun je daar fondsen gaan aanboren. We hebben het van de week ook voor het college gezegd. Kijk, uiteindelijk is Rietveld is een specifiek gebouw. En restauratie betekent naar ons idee wel dat je bijna op nieuwbouwniveau zit. Wil je daar een toekomstgericht gebouw van maken? Dus op het moment voorafgaand dat je dit gaat doen, zou het heel goed zijn om nieuwbouw van Rietveld Lyceum, om dat te vergelijken met restauratie van het huidige pand. Betekent ook wel dat dan de vraag op tafel komt, ja, heb je dan een andere exportatiedrager voor dat pand? Want het is natuurlijk wel een beeldbepalend pand, hè? Het is een gemeentelijk monument. En op het moment dat je daar geen vulling voor hebt, ja, dan heb je er ook niets meer aan. En dus met elkaar, en die vraag komt dus terug, te zijner tijd, gaan we nu niet beantwoorden. Wat je met elkaar eigenlijk moet beantwoorden is, willen wij dit pand voor de gemeente Doetinchem behouden voor onderwijs? Of hebben we daar andere ideeën bij? En nogmaals, hè, dus je krijgt hem niet op nieuwbouwniveau. Schoppen is best tevreden over het pand overigens. Hè, als het in ieder geval ook de binnenklimaat en het verduurzaming wordt doorgezet. En functioneel wat aanpassingen. Dus hij is wel naar tevredenheid te krijgen. Maar het heeft wel een hoge prijs met elkaar. En je moet dus accepteren bij zo'n pand als dit. Dat je nooit op nieuwbouwniveau komt. Maar het heeft wel charme. Dus dat is dan de, als het ware de aardelating. En je hebt ook een extra plus op het pand. Dus dat is eigenlijk een bijzonder pand waar je echt wel goed naar moet gaan kijken. Dan nieuwbouw, dat is de Bizetlaan en de omvang daarvan. Nou, daar zijn we nu nog mee bezig met Achterhoek VO om te kijken hoe groot zou dat dan moeten worden. Dat hangt ook samen met de totale capaciteit. Dus heb je leegstand in je portefeuille in een van die andere gebouwen en kun je ook het onderwijs dan daar redelijkerwijs naartoe verplaatsen. En heel grofweg kan ik jullie al aangeven, wat altijd gevoelig ligt. Je hebt een VMBO-gebouw waar je ruimte hebt, maar ik heb een HAVO-VWO die elders zit. Ja, kan ik dan delen van de lessen zomaar daar naartoe zetten of heeft dat gewoon praktische problemen? En praktische problemen kunnen zeggen met roostering, kan ook zijn dat de ruimte gewoon totaal niet geschikt is. Dus als ik alleen maar grote werkplaatsen heb, ja, dan kan ik daar wel theorie naartoe willen zetten, maar dat gaat niet werken. Nou, daar moeten wij de komende maanden met elkaar ook nog in overleg. Welke panden hebben ruimte en kunnen we die puzzel zo efficiënt mogelijk leggen? Maar we zijn daar de afgelopen maanden al wel in geslaagd, mag ik wel zeggen, om die puzzel al efficiënter te krijgen met elkaar. In goed constructief overleg met Achterhoek VO. Nou, een aantal panden worden afgestoten. Te zijn de tijd, dan zie je er drie. Dat zijn twee huurpanden van waar nu ISK zit. En de bedoeling is dat die ISK-leerlingen uiteindelijk in Metso worden geïntegreerd. Het laatste pand, het derde pand, is Vondelstraat. Wat eigenlijk een ideaal pand is, zeggen wij, want dat is een soort wissellocatie. Dus VO heeft diverse ingrepen gedaan. En elke keer kun je dan met die leerlingen tijdelijk naar de Vondelstraat toe. En dat is een hele mooie. En in medio 25 komt hij vrij voor het VO. Maar wij hebben al wel gezegd in het plan ook, hou het pand alsjeblieft nog heel even aan. Want het kan ook zijn dat je hem voor speciaal onderwijs of primair onderwijs nodig hebt als tijdelijke voorziening. Altijd goedkoper dan die noodunits neerzetten. Alleen dan moet je wel het onderhoud gaan plegen uiteraard. Hè? Je moet hem wel in exploitatie houden. Zag ik nog een vraag trouwens net? Of,
Nou ja, meneer Ooms.
Ja, ik zat helemaal in een informatieve modus, voorzitter. Sorry. zoals Zone en Graafschapcollege, omdat het andere organisaties zijn, daarom staan ze er niet op? Of?
Ja, okay. Ja, klopt. Ja, die vallen niet binnen jullie verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid, ja. Dat was het voortzetonderwijs. Dan hebben we uiteraard nog het VSO. Daar heb je drie goede panden. Hè. Aan de Slotlaan zit de VSO en de SO. Iselborg zit in Wijnberg in een vrij nieuw gebouw. Niks aan doen. Hartstikke goed. Maar we hebben wel best veel veroudering. Hè? Dat noemde ik net die versnippering in het begin. Veel oudere panden waar snippertjes, hè, leerlingen als het ware, zitten. ja, dat is vanuit verschillende perspectieven eigenlijk ongewenst. En ja, je wil al zeker niet al die panden gaan vervangen. Dus hiervoor zien we echt wel een soort centralisatie. En eigenlijk op drie manieren. Allereerst wordt VSO, overlooplocatie. Het idee was dat VSO terug zou lopen in aantal. En dat je dus in de slotlaan uiteindelijk zou kunnen blijven met de VSO-leerlingen. Nou, het blijkt dat die leerlingenaantallen op 430 geloof ik zitten op dit moment. Ja, en hoe dat zit, dat laat ik graag een keer aan Frank door Frank zelf vertellen. Maar blijkbaar is de problematiek onder jeugd, jongeren, wordt er niet beter op en is toch wel ingewikkeld. En ze zien eigenlijk geen afname, maar juist een toename van het aantal leerlingen.
De heer Nonkens, GroenLinks.
Ja, ik zie daar staan, speciaal kindcentrum Doetinchem Noord. Maar er wordt geïntegreerd basisonderwijs en kentalers.
Ja.
Want voortgezet onderwijs, dat is geen basisonderwijs.
Nee, maar die staat bij de VSO, die staat daar links, zeg maar. Ja, hè, dus de overlooplocatie VSO.
Ja, de voortgezet speciaal onderwijs. Ja. En dan staat daar basisonderwijs, dat is geen voortgezet.
Nee, maar die rechterkant, aan de rechterkant, dat is inderdaad, dat is Kentalis. Dus dat is een taalschool, dat is speciaal onderwijs. En daarvoor zien we een koppeling in Doetinchem Noord met een basisschool.
Ja, oké.
Okay. Dus dat is basisonderwijs. Rechterkant is basisonderwijs, linkerkant is voortzet speciaal onderwijs. Dus dat zijn de oudere leerlingen. Ja. En een derde is dus, die heb ik al genoemd, kindcentrum Huut Oost. Waarin je wellicht de SBO en SO kan combineren met een basisschool. Ja. Nou, welke school dat moet worden, dat is ook nog dus onderdeel van het puzzelstukje waar het nog ontbreekt. Ja, drie locaties inderdaad. Ja.
Sorry.
Nou, dit is dan het hele plaatje. Niet leesbaar is ook de bedoeling, want daar kunnen we nu geen discussie over voeren. Maar uiteindelijk, dit is natuurlijk wel een hele belangrijke. Hè? Hier hebben we heel veel tijd aan besteed met elkaar, ook met de schoolbesturen. Want ja, wie nou eerst? Hè? Hoe ga je dat nou bepalen? Want eigenlijk, iedereen wil zijn eigen school als eerste hebben. Hè? Dat is ook heel begrijpelijk, maar dat kan niet. En wat wij hebben gehanteerd hier is in principe leeftijd tenzij. Hè? Dus we hebben gekeken, het oudste gebouw gaan we het eerste aanpakken. Dat is in principe de primaire grondslag. Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar het is ergens leeftijd het enige objectieve criterium wat je hebt. Ja, en iedereen zegt dan, ja, maar mijn gebouw is slecht. En dit. Kijk, de ene vindt zijn school niet functioneel. En de ander zegt, ja, maar mijn techniek is weer slechter. En daar kom je niet uit. Dus in principe hebben we gezegd, oudste pand eerst aanpakken. Tenzij er gegronde redenen zijn om daarin te switchen. En een gegronde reden kan zijn dat je bijvoorbeeld combinaties zoekt. En dat je denkt, ja, maar wacht even. Jij zal erg later aan de beurt zijn, maar jouw ontwikkeling, hè, die koppeling met die kindcentra, die school is al eerder. Dus we gaan, zeg maar, daarom gaan wij jou vervroegen. Het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld verduurzaming. Dat is ook al zo'n mooi item. Stel je voor dat je een wijk op een warmtenet gaat aansluiten. Ja, dat kan een reden zijn om te zeggen, nou, dan gaan we de verzering daarop aanpassen. Want dan is het wel logisch dat die school meegaat. Die zit daar nu nog niet in. Omdat we het gewoon nog niet weten. Maar het kan wel zijn om in de loop van de jaren, hè, we hebben die bol niet nu, maar stel je voor dat je weet welke wijken je wanneer gaat aanpakken, dat je dat wel als reden gaat aanbrengen om met elkaar te overleggen dat je misschien wat gaat muteren. Nou, tijdelijke huisvesting, nog zo'n item. Hè. Als ik tijdelijke huisvesting, stel je voor er komt een gebouw beschikbaar op een later moment waar ik tijdelijk kan overbruggen, ja, dan is dat voor ons wel reden om te zeggen, ja, misschien moet je dan maar even wachten. Want dat levert ons allemaal financieel gewin op, of in ieder geval minder kosten. Dus er zijn diverse redenen te verzinnen waarom je gaat afwijken van het leeftijdscriterium. En wij hebben al zoiets, kijk, het is geen wetenschappelijke exercitie, maar we willen wel onderbouwen waarom we dit doen. Dus leeftijd tenzij. En die tenzij zit er op een drietal plekken in. En die hebben we dus ook onderbouwd in het plan. Nou, volgens mij zitten we redelijk ook over die fasering, want dit is de crux. Hè? Dus behalve dat je zegt van we moeten de eindbeelden weten van de verschillende panden, maar met name ook de volgorde, ja, dat is altijd een spannend ding. Ja, dit levert ook altijd wel wat gedoe op, hè? Dus, want iedereen die wil natuurlijk wat ik al zei, hè? Het liefst als eerste. Maar het heeft ook een kwestie van gunnen, van geven en nemen. Ja, dus misschien moet je op één pand zeggen, nou, oké, daar ben ik dan eerder aan de beurt en dan van een ander pand, dan moet ik even geduld hebben. Want we kunnen het gewoon niet allemaal samen doen. Maar hoe je het ook wel of keert, hè, als je hier naar kijkt, ja, het is natuurlijk een flinke opgave. Hè. Het zijn allemaal projecten, die moeten allemaal georganiseerd worden. Dus dat stelt wel eisen aan jullie, financieel organisatorisch. Nou, kijk je financieel, hè, dan kijken we vooral de eerste 4 jaar. perspectiefnota, zoals ze dat dan weer noemen, geloof ik, in de meeste gemeenten. Het mooie is dat we denken, wat we nu weten, dat we met het geld dat beschikbaar is binnen financiën, dat we de projecten uit de eerste 4 jaar kunnen vervullen. Dus met name ook die upgrade projecten waar jij het net over had, die zitten allemaal in de eerste 4 jaar, want die kunnen op relatief korte termijn gedaan worden. Plus de voorbereiding van de grotere projecten. En dus ongeveer tot halverwege, nou dat is hier, kun je eigenlijk al wel je kosten heb je wel gedekt. Daarna, en dat gaat ongeveer, je moet het zo zien dat de kapitaallasten voor jullie gaan lopen op het moment dat het gebouw is opgeleverd. Dus na zeg maar het laatste groene blokje van een project, het jaar daarna komen jullie kapitaallasten in beeld. En dus medio, nou noem het even 2028, dan gaat het oplopen. En dan gaat het ook rap oplopen. Dus je hebt ook tijd voor met elkaar om daar naartoe te werken. Hè, maar dat moet ook wel, want je kunt niet in 1 keer zoveel meer kapitaallasten vrijmaken. Dus je kunt ook, je bent nu in de gelegenheid om daar dus gaandeweg de komende jaren naartoe te werken. Waarbij je niet niks hoeft te doen, omdat je dus die projecten het eerste jaar wel kunt wegwerken. Nou, uiteindelijk, ik noemde dit al, hè, een heel belangrijke. Het is een integraal gemeentelijke opgave, fysiek en sociaal. En dus ga je ingrijpen in die wijken. Ja, fysiek is logisch, hè. Het heeft met stenen te maken, maar het heeft met verkeer te maken, met ruimte, met financiën. Maar het heeft ook met een sociaal aspect te maken, namelijk welke partijen wil ik hebben, wat wil ik bereiken, hoe ga ik dat speciaal onderwijs integreren. En het vergt dus echt dat fysiek en sociaal echt goed met elkaar gaan samenwerken op deze projecten. En dat betekent naar ons idee dat je gewoon een projectorganisatie moet gaan instellen voor al die projecten die misschien meerdere projecten tegelijk kunnen draaien. Dus zorg dat je daar efficiënt als het ware je organisatie op gaat invullen. En wij gaan ook in het voorstel, raadvoorstel, komen dus ook daarvoor heel erg platweg FTE's. Want anders hebben we geld voor de stenen, maar je kunt de organisatie van die projecten niet doen. En dus je zult ook personeel moeten hebben om dit te gaan draaien. En niet alleen personeel, ze moeten ook nog eens een keer goed samenwerken met elkaar. Hè, vanuit het hoogliggende belang. Dus dat wordt best wel een opgave met elkaar om te realiseren. Wat zegt u? Oh ja, dat is wel een goeie. Die onderste twee lijnen, zegt mijn collega. Kijk, we kunnen niet overal voorzien waar uitbreidingen zich gaan aandienen. We weten dat er uitbreidingen gaan komen. Maar we weten nog niet exact waar. Want ja, ouders kiezen zelf. Hè? Dus ik noem even een voorbeeld. Vrije school, die is best wel, zo'n concept is best wel in trek. En dus het kan maar zo zijn dat die moet uitbreiden. Nou, om dat toch te ondervangen hebben wij een soort van post onvoorzien. Van 10 lokalen hebben wij geraamd. Dus je weet niet waar het komt. Maar hou er wel financieel rekening mee dat het er komt. Hè? Dus daar hoef je niet elke keer weer terug, als het ware, naar de raad om daarvoor in ieder geval nog weer extra krediet te vragen. Maar daar heb je als het ware een soort van buffer voor handen dat je snel kunt handelen. Dus die zit in die onderste lijnen en dat zit ook de onderwijsleerpakket in. Dus stel je voor dat de school heeft, die moet ook een bord en een digibord en et cetera. En stoeltjes en tafeltjes. Dus die hebben we ook al meegenomen in het verhaal. Dus daarmee heb je de flexibiliteit om snel te handelen bij uitbreidingen. Nou, de laatste sheet. Vervolgstappen. Nou, de ontbrekende puzzelstukjes Q1. Financiële dekking Q1, OGO Q1, op overeenstemming gericht overleg met schoolbesturen. Die willen wij zelfs al in januari gaan houden. Ik denk dat we daar 2 misschien wel voor nodig hebben, 2 overleggen. College in Q1 en het mooiste zou zijn als u het stuk ook in Q1 gaat krijgen. Dus dan moet er niet heel veel tegen zitten. En dan moeten die puzzelstukjes er dus zijn, naar ons idee, want anders dan leg je een incompleet stuk voor. Maar als we dit allemaal doen, die eerste 4, dan kunnen wij u hopelijk in Q1 het stuk voorleggen. Volgens mij was hem dit, ja.
Dank u wel. We kijken even of er nog afsluitende vragen zijn. Dat is het geval, de heer Van Meijeren, Forum voor Democratie.
Ja, dank u wel. Ik zag net bij het basisonderwijs een aantal projecten nieuwbouw. Maar hoe doen jullie het als er geen geschikte locatie in de directe nabijheid is van een te slopen school of zo?
Ja, als jij, inderdaad, wat we al zeiden, liefst zoeken we altijd een andere locatie. Tenzij er dus een locatie is die, als je in de nabijheid bijvoorbeeld een wisselgebouw hebt of een buffergebouw. Als je geen locatie hebt, dan zit je wel gebonden vaak aan je huidige locatie. Tenzij je geen wijkschool bent. Het is een vrije school. Die is dan net weer niet in, die komt net niet in aanmerking voor nieuwbouw. Maar die heeft eigenlijk een gemeentebrede instroom. Dus die kan eigenlijk overal wel zitten. Maar de meeste scholen zijn wel wijkscholen. En die moet je niet te ver gaan verplaatsen. Want dan ga je natuurlijk alle populatie verliezen. Ja, als je echt geen andere locatie hebt, ben je eigenlijk wel gebonden aan je huidige locatie. En dan mag je hopen dat je een bufferlocatie in de buurt hebt, waar je tijdelijk kunt gaan zitten. En dat betekent dus naar de bufferlocatie, gebouw slopen, nieuw bouwen. En dan kun je vanuit de bufferlocatie weer terug.
De heer Van Meijeren, vervolgvraag.
En van wie wordt dan verwacht dat ze die nieuwe locatie regelen?
Locaties in principe is dat een gemeentelijke aangelegenheid. Hè? Jullie, en uiteraard doe je dat samen met elkaar. Hè? Want je, het zou natuurlijk heel raar zijn als je dus een wijkschool zegt van, nou, we hebben een locatie voor je in de andere kant van Doetinchem. Ja, dan help je natuurlijk een school om zeep, dus dat is niet de bedoeling. Hè, dus je hebt wel samen een soort van zoekopdracht die je gaat doen. Maar jullie gaan over het regelen van locaties. Hè? Dus in principe zijn jullie daar in de lead. Ja.
De heer Hilfrink, CDA.
Ja, het laatste hoor. Helemaal off topic. Heeft hier niet mee te maken. Maar u gaf ons een klein raadseltje mee. Welke dam staat op de foto?
Ja, heb je gevonden?
Ja, het is niet de Croix de Fer. Oh. Het is de Val Festino Dam bij het Gardameer.
Oké, ja. Ja, goeie. Kijk, waarvoor dank.
Nou, volgens mij zijn alle vragen gesteld. Ja, dat is het geval. Dank u voor de presentatie. Ik kijk even of de wethouder nog wat tot slot wil zeggen. Nee? Dan gaan wij hier in deze sessie afronden. En dan nodig ik u allemaal uit om in de benen te komen en ons te verplaatsen naar de STEC, waar het programma om 9:00 gaat beginnen. Dank u wel voor uw komst vanavond.